Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. We noemden nu Psalm 93, vers 4. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En vervolgens Johannes 15, versen 1 tot en met 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zowat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover.
Wij gaan zingen Psalm 1, de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen, maar gans anders is met hem die het kwaad bemint. Psalm 1, de versen 2 en 3. Gemeente, we lezen onze tekstwoorden. Johannes 15, de eerste twee versen. Lees mee, kinderen, jonge vrienden. Johannes 15, de versen 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. De wijnstok en de ranken. Drie gedachten vragen onze aandacht met Heere hulp. Ten eerste de ware wijnstok. Ten tweede vruchteloze ranken. Ten derde vruchtdragende ranken. De wijnstok en de ranken. De ware wijnstok, vers 1. Vruchteloze ranken, vers 2a. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Vruchtdragende ranken. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Wie is aan het woord? Het is Christus. Hij spreekt tot zijn discipelen. Ze zijn net de paaszaal uit, of ze staan gereed de paaszaal te verlaten. Ik denk dat ze al buiten de muren zijn. Het paascha is gehouden en het avondmaal is ingesteld. Let op het verband. Christus nam het brood en hij brak het. Anders zou het avondmaal geweest zijn vanmorgen. Dat kan u niet. Christus nam de drinkbeker der dankzegging en die gedankt hebbende zegende hij dezelfde en deelde hen onder zijn discipelen. Er zat rode wijn in. Ze hadden brood gegeten en wijn gedronken en dan gaan ze weg. Dan zegt de Heer, staat op, laat ons van hier gaan. Hoofdstuk 14, het laatste vers. En als ze waarschijnlijk buiten komen, dan komen ze langs wijngaarden. En dan gaat Christus ze onderwijzen. Ik ben de ware wijnstok. Gemeente, nu moeten we erop letten wat er gebeurt. Hij heeft het avondmaal ingesteld. De discipelen beseffen echt nog niet dat hij voor zijn lijden en zijn sterven staat. Ze beseffen niet dat hij op weg is naar de hof van Gethsemane, om daar te kruipen als een worm en geen man, dat daar zijn bloed zal of zijn zweet zal aflopen als druppelen bloeds. Ze weten het niet dat hij een dag later zal hangen aan het vloekhout des kruises. Jezus weet het wel. Hij gaat de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in de tijd volkomen voldoen. En daartoe moet hij ondergaan in de wijnpersbak van de toren God tegen de zonde. Christus zei, hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. Hij gaat sterven voor zijn gemeente. Blijf het verband vasthouden. Het avondmaal ingesteld. De liefdetekenen gegeven aan zijn jongeren. En dan staat hij gereed om zich over te geven tot in de dood. Gaande voorbij een wijngaard, neemt hij dat beeld en past het toe op zichzelf. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. De discipelen kenden het beeld van de wijnstok best. Joden, vanzelfsprekend. Ze wisten allemaal waar de wijn vandaan kwam en hoe de wijn werd gemaakt en breid het maar uit. Maar ze begrijpen het nog niet. En daarom geeft Jezus ze onderwijs. Daar houdt hij niet mee op. Tot het ogenblik dat hij ten hemel vaart en vanuit de hemel gaat hij door. Door zijn geest en woord geeft hij onderwijs aan hen die dwalen om ze te brengen in het rechte spoor. Israël werd in het Oude Testament vergeleken bij een wijnstok. De Heere zegt in Psalm 80, ik heb een wijnstok uit Egypte overgebracht en heb die geplant in het land dat vloeide van melk en honing. De Heere bedoelt eenvoudig zijn volk Israël, dat hij uit Egypte had geleid en in het beloofde land had gebracht. En toen verwachtte hij dat Israël rijke vrucht zou dragen, maar dat gebeurde niet. Ze hebben stinkende vruchten voortgebracht, diep ingrijpend. De kerk des Heren met een hoofdletter wordt ook vergeleken bij de wijnstok. We lezen in het Hooglied, laat ons zien of de wijnstok bloeit. Volk des Heren, hoort u dat? God ziet nou op uw leven of uw leven bloeit. Of er bloesemde bloesem aan uw levensboom is. Of er vruchten aan uw levensboom zijn. Daar moet het naartoe vanmorgen. De kerk wordt vergeleken bij een wijnstok. Nu moet de kerk belijden, we hoorden het al daarnet in het ambtelijke gebed, dat er uit ons geen vrucht meer zijn zal in der eeuwigheid. Ontdekkende genade leert dat ik van mezelf alleen maar stinkende vruchten kan voortbrengen die God niet behagen. Van nature mijn leven door mijn diepe afval van God in het paradijs. Dus Israël bracht er niks van terecht. Het geestelijke Israël brengt er van zichzelf niks van terecht. En dan zegt Christus, ik ben de ware wijnstok. Christus kan dat met recht zeggen. In de eerste plaats, gemeente, hij is door de hemelse landmacht geplant. Hij is geplant in de eeuwige vrederaad. God zocht een middelaar. Christus verklaarde zich bereid. God verordineerde hem tot middelaar Gods en der mensen. Die eeuwige vrederaad gaf Christus zich als borg. Ten tweede is Christus geplant daar in het paradijs, na Adams diepe bondsbreuk, in de moederbelofte, met eeuwig gesproken plantte God de Vader als het ware deze wijnstok al. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermorzelen, dat gaat Christus hier doen. En gij zult dezelfde de verzenen vermorzelen. Ja, de duivel zal op hem aanvallen, tot het laatste toe, totdat de duivel moet wijken. En dan is Christus' arbeid volbracht. De Vader plantte hem dus in de eeuwigheid, plantte hem in de belofte van het Oude Testament. En wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren zou gaan verlossen, opdat zij tot kinderen God zouden worden aangenomen. Dus ten derde is Christus door de hemelse landman geplant op de aarde, op deze vervloekte aarde, is hij geplant in de volheid destijds. Dus deze wijnstok komt uit de hemel. Deze wijnstok komt uit het eeuwige welbehagen van God. Deze wijnstok komt uit de eeuwige liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ten vierde is deze wijnstok geplant door God de Vader. In de hof van Jozef van Arimathea, toen hij uit de doden werd opgewekt door zijn vader en daar werd geplant als een plant van naam, die staan zou tot in der eeuwen eeuwigheid. Hij is als het ware geplant in zijn hemelvaart, op de plaats der eer aan de rechterhand van zijn vader. En daar zit hij totdat hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Gemeente, wat is er toch een verborgen eenheid en een verborgen gemeenschap tussen de hemelse landsman en de ware wijnstok. Christus, hij hoorde het in zijn omwandeling op de aarde dat zijn vader tot hem sprak. Gij zijt mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Mijn geliefde. En Christus sprak op de aarde dat het zijn spijze was om de wil van zijn vader te doen. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zie daar de wijnstok die de hemelse hovenier heeft geplant in zijn kerk op aarde. Wat is er een zoete eenheid, gemeenschap, verborgen weliswaar tussen de vader en de zoon. Maar omdat nu de zoon de wil van zijn vader heeft gedaan, kon hij hier met recht zeggen, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Zoals deze wijnstok is er dus geen andere. Die is er eenvoudig niet, dit is de enige, de ware wijnstok. We lezen kanttekeningen 1 en 2. Dat is, zegt Christus, ik mag met waarheid bij een wijnstok vergeleken worden. En mijn vader bij een wijngaardenier. En gij, mijn discipelen, bij wijnranken. Het schijnt dat Christus dus in het uitgaan enige wijngaarden voorbij of doorgaande oorzaak daaruit genomen heeft om deze gelijkenis voor te stellen, gelijk hij meermaals deed bij dergelijke gelegenheden. Dat is, mijn vader is de wijngaardenier die mij daartoe geordineerd en gelijk als geplant heeft en die de ranken besnoeit en daarop acht heeft. Christus is de ware wijnstok. Plant van naam. Deze hemelse landman ziet uit naar vrucht. De hemelse landman wil vrucht hebben. Waarom zou iemand op de aarde een boom planten of een struik planten, een wijnstok planten? Dat doet hij heel eenvoudig, omdat hij vrucht wil hebben. Wat is nu het wonderlijke? Nu zorgt die hemelse landman ervoor dat er vrucht zal zijn. Om de verdiensten van zijn zoon. Nu zorgt die hemelse landman ervoor dat er ook nu nog zondaren worden getrokken uit de macht der zonde en der duisternis. En die gaat hij brengen tot zijn wonderbare en heerlijk licht. Nog zorgt de hemelse landman ervoor dat er zondaren worden verlost uit de heerschappij des duivels en aan zijn voeten terechtkomen. De hemelse landman wil vrucht. Hij wil vrucht die strekt tot zijn eer. En daarom plantte hij die ware wijnstok in zijn kerk op de aarde. En door zijn geest vergadert hij zijn gemeente. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Maar breng mijn zonen van verre en mijn dochteren van het einde der aarde. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij enen der aarde, want ik ben God en niemand meer. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De hemelse landman wil vrucht. Hij plant een wijnstok op de aarde en hij zorgt zelf dat er tot deze wijnstok zondaren komen die het leven in eigen hand niet meer vinden en houden kunnen. De wijnstok is op zich helemaal geen sierlijke boom. Ook niet een prachtige struik. Nee, Het zijn eigenlijk maar verwilderde takken. En als je er niks aan doet, dan wordt het één warbel van takken. En kun je er beter maar niet te dichtbij komen. Het zijn allemaal stekels en takken. Een wijnstok, die moet worden verzorgd. Waarom vergelijkt Christus zich toch bij een wijnstok? Bij een wijnstok gaat het niet om hoe die struik eruit ziet. Maar bij de wijnstok gaat het om de vrucht. Van Christus staat daar geschreven, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Hij vernederde zich tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Hij is gekruisigd geworden als een misdadiger. Geen gedaante, geen heerlijkheid weg, maar deze kruis hem, kruis hem. Waarom wilde ik die wijnstok voor de vrucht? Is Christus veracht, de man van smart, verzocht in krankheid, des te heerlijker is de vrucht. De wijn diende tot versterking, de wijn diende tot genezing, de wijn diende tot vertroosting. Christus, hij dient tot genezing, hij dient tot versterking, hij dient tot vertroosting. Dat kan u alleen maar als hij ondergaat in de wijnpersbak van de toren Gods tegen de zonde. Dat kan alleen maar als hij wordt geperst totdat het werk is volbracht. En dan draagt deze wijnstok vrucht tot verheerlijking van de hemelse landsman en tot zaligheid van de scharen die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, natieën en tongen. Want kinderen, jongens, meisjes, deze wijnstok heeft vele ranken, niet te tellen. Maar die ranken zijn tweeënlei. Er zijn ranken die zijn verbonden met de wijnstok, maar die dragen geen vrucht, alleen bladeren. En er zijn ranken die zijn ook verbonden aan de wijnstok en die dragen vrucht. En dat, begrijpt u, is onze tweede en onze derde gedachte. Deze wijnstok is van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot de volkomen verlossing, tot een zaligmaker van zondaar. Ik ben het. Het is een van de zeven bekende ik ben spreuken uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. U kent ze wel. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. Ik ben de ware wijnstok. Nu zal hij ook zorgen dat al de zijnen vrucht dragen tot verheerlijking van God en tot troost, genezing en versterking van hun zielenleven. Vruchteloze ranken, onze tweede gedachte. Gemeente, we moeten toch maar luisteren. Ik kan dit natuurlijk niet overslaan, maar ik vind het wel diep ingrijpend. En daarom jong en oud thuis en hier, luister. Er zijn ranken in de wijnstok die dragen geen vrucht. Dat is niet tot eer van de hemelse landman, dat is duidelijk. Wat wordt ermee bedoeld? Alle rank in mij, geen vruchtdragende, zo staat er in het Grieks, dat is een iegelijk die mij alleen uiterlijk beleidt en evenwel niet van harte gelooft. Geen vrucht, dat is namelijk vruchten van het geloof, niet voortbrengt in zijn leven. Dus wat wordt er nu met die rank bedoeld? Dat is het beeld van al degenen die een uiterlijke band met Christus hebben. Dat zijn nu al degenen die gedoopt zijn in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, omdat ze geboren waren of gebracht zijn geworden op het erf van het genadeverbond. En daarom behoorden ze gedoopt te wezen. Dat zijn ze. Ze dragen alle het merkteken van het christendom aan hun voorhoofd. Een ontzettend groot voorrecht. Onuitsprekelijk eigenlijk. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden let. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wilde hij met geen andere volken handelen. Hoeveel zullen er in Nederland nog zitten onder de zuivere verkondiging van het woord deze dag? Zal dat, ik denk niet meer dan 400.000. Ik denk niet veel meer dan 2% van de Nederlandse bevolking. En jullie horen daarbij. Ben je op je knieën geweest vanochtend? Gedoopt. Jij ook. Ranken. Er is een uiterlijke betrekking tot Christus. Is toch wat? Te leven onder de bediening der verzoening. Onder het woord van de levende God. Onder de verkondiging van het lieflijke evangelie. Het woord van vrije genade. En dat ontzettend grote voorrecht is nu wel te kort om God te kunnen ontmoeten. En daarom zegt Christus het ook. Hij geeft zijn discipelen onderwijs. Zullen je straks ontdekkend gaan preken? En zul je er straks op letten dat er ranken aan de wijnstok hangen die geen vrucht dragen? Want die neemt de hemelse landman straks weg. Zul je niet sparen, maar zul je ze waarschuwen? Zul je ze zeggen dat ze wedergeboorte nodig hebben? Ranken zonder vrucht, soms ontzettend veel bladeren. En de hemelse landman tilt de tak op en hij ziet geen vrucht. Veel bladeren. Een schone belijdenis misschien, nee dat veracht ik niet. Draagt uw levensboom vrucht? Mensen soms met diepe indruk. Je hebt ze maar even aan te spreken of de tranen lopen. En je bent weg en ze keren zich weer om. Mensen, indrukken, tranen, ook wel mensen met teksten, jonge vrienden. Echt waar. Die wel met teksten lopen. En dat is niet onbelangrijk. Maar draag ik vrucht. Als nu die hemelse landman de tak van mijn levensboom gaat oplichten. Ranken die praten, die zijn er zoveel. Maar de Heere luistert niet alleen naar het praten, hij ziet naar vrucht. Is die er ook? Mensen, met honderden komen ze aan het heilig avondmaal. Maar dat is op zich geen vrucht. dat kan een rank makkelijk doen hoor. Die meent, die ziet zijn bladeren aan voor vrucht. En denkt, dat is ook voor mij. Je kent soms ranken ontmoeten gemeente. En dan denk ik, hé, zie ik daar een knop zitten? Soms ontmoet je een rank en denk ik, hé, dat is een bloesempje geloof ik. Maar ja, als het niet uit God is. Diep begrijpend. Gemeente die Christus hier bedoelt, dat zijn naam christenen. Die hebben de naam dat ze leven. En ze zijn zonder vrucht. Dood. Het zijn tijdgelovigen. Die hangen zelf een druiventrosje om hun rank heen. Maar dat ziet de Heer ook niet aan. Voor ware vrucht. Wat zijn dat nu voor ranken? Gemeente, dat zijn nu ranken die het historiële geloof aanzien voor het waar zaligmakende geloof. Het is levensgevaarlijk natuurlijk. Wat zijn dat nu voor ranken? Dat zijn mensen die bouwen op zandgronden. En die hebben zoveel zekerheid dat ik denk, hoe is het mogelijk? En als ik zoek naar vrucht, dan denk ik, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Wat is nu eigenlijk de oorzaak, gemeente? Mijn verduisterde verstand, mijn dwaasheid, mijn onkunde, mijn arglistig hart, mijn blindheid, mijn onvoorzichtigheid, mijn zelfbedrog. Ik ben bang dat er ook mensen zijn die zich willens en wetens bedriegen, ook binnen de kerk. Alle rank die geen vrucht draagt. Gemeente, het is van tweeën één. We dragen vrucht of we dragen geen vrucht. We zijn dood of we zijn levend. We zijn vijanden of we zijn tot vrienden gemaakt. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van doorn. Of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Gemeente, mijn tranen zijn Esau's tranen en Judas' tranen. Of het zijn tranen van David en van de zondares aan Jezus' voeten. Van de droefheid naar God en de honger en dorst naar Christus. Gemeente, eerlijk zeggen, beleid ik nu, erken ik nu mijn totale onmacht? Of legt u nog steeds wat vermogen in de mens en denkt u dat wel meevalt? Wat een ernstige les. Ben ik nu van harte allerzonder vijand, want dat is bij die vruchtdragende ranken, of houd ik heimelijk bepaalde zonden aan de hand? Kijk het dan eens na. Weet u wat er nodig is? Wat ik al noem natuurlijk. Zelfonderzoek. Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg zijn en leid me op de eeuwige weg. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij dan met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Arglistig is ons hart. Daarom zegt de Heer, doorzoekt uzelf nou. Ja, doorzoekt uzelf zeer nou. Waarom? Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat het iegelijk wegdragen hetgeen in het leven geschied is. Het zij goed of het zij kwaad. Draagt uw rank vrucht of draagt die geen vrucht? Keer eens tot uzelf in. Want daar komt de hemelse landman En hij doorzoekt de wijnstok die hij plantte. Zijn kerk op aarde, zichtbare kerk bedoel ik. En dan gaat hij wegnemen met een mes alle rank die geen vrucht draagt. Ze kunnen lang in de wijnstok zijn, maar er komt een tijd als God de hemelse landman denkt, nu zijn ze lang genoeg zonder vrucht gebleven, nu snijd ik ze af. Dan neemt God ze weg. Waaruit neemt God ze weg? Uit de zichtbare kerk. Is dat Gods schuld? Nee, dat is mijn schuld. Soms heb je dat in de gemeente. Soms nog wel ranken waarvan je dacht, is het een bloesem of is het een knop? En even later bedanken ze. Ze gaan weg. Ze gaan weg. Ze keren zich van de kerk af. Wat ingrijpend, gemeente. Wat ingrijpend. De hemelse landman neemt ze weg uit het gezelschap van zijn volk. Want daar hebben ze zich soms ook in gedrongen. En dan neemt de hemelse landman ze weg. Hij neemt ze weg van onder de waarheid van zijn woord. Doet hij dat dan? Nee, dan heeft het lang genoeg geduurd. Dan zegt Heere, al zo lang onder de waarheid van mijn woord en je wil niet horen, dan neem ik het woord weg en dan breng ik het bij anderen. Dat is toch ingrijpend, gemeente? Dan komt er een punt, dan neemt de Heere ze weg door hun dood. En dan sterven ze zonder dat ze ooit op de aarde hebben geleefd. Vindt u dat niet ingrijpend? Sterven met een gedood voorhoofd. Ik heb eigenlijk nooit geleefd. Dan neemt God ze tenslotte uit zijn eeuwige gemeenschap voor eeuwig weg. Mag ik eens vragen wat de vrucht van het woord is in jouw leven en in uw leven? En gewoon heel eerlijk zeggen. Wat is de vrucht van het woord? Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En dat neemt de onvruchtbare ranken weg. En de andere kant van dat tweesnijdend scherpe snoeimes, dat gaat de vruchtdragende rank besnoeien. Groot verschil hoor. Afsnijden of afsnoeien? Waar God een rank gaat afsnoeien, is de rank bang dat God ze afsnijdt. Maar dat gebeurt niet. God snoeit ranken af met een heerlijk doel. In het Grieks is ook ingrijpend. Zit ook een woordklank in. Die twee woorden lijken op elkaar. Wegnemen en reinigen. En wij zouden kunnen zeggen, afsnijden of afsnoeien. En eigenlijk is dat een hemelsbreed verschil. Wat de hemelse landman met dat scherpe snoeimes doet. Wat is de vrucht, gemeente? Zo iemand in mij niet blijft. Vers 6. Kinderen, lees eens even mee. Johannes 15, vers 6. Zo iemand in mij, zegt Christus, niet blijft, die is buitengeworpen, namelijk buiten de wijngaard. Dat is buiten de gemeenschap van de ware gelovigen. Gelijkerwijs de rank, net als die rank, die onvruchtbare rank, en is verdord, dat is van de geestelijke gaven meer en meer ontbloot. En men vergadert dezelfde door de engelen straks bij Christus wederkomst. En men werpt zijn vuur, daardoor wordt afgebeeld het helse vuur, zegt de kanttekening, en ze worden verbrand. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust meer dag en nacht. Wie niet? Gemeente, luister eens. Die het beest aanbidden. En zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijns namens van dat beest ontvangt. We leven in een moeilijke tijd. Zullen we opletten wat er gebeurt? Of komt straks de antichrist met een vaccin? Ik weet niet wat er allemaal gaande is. Maar geestelijke boosheden in de lucht. En de antichrist komt. En waar de Heere deze coronatijd allemaal voor laat dienen, ik weet het zo al niet, maar laten wij maar inkeren tot onszelf. De Heere doorzoekt de wijnstok. Hij tilt de takken van mijn levensbomen op, zoekende vrucht. We gaan zingen. Psalm 92, vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Psalm 92, vers 8. De wijnstok en de rank, de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, geplant door de hemelse landsman. Vruchteloze rank, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En we lazen vers 6 in dat verband, vruchtdragende rank. Alle ranken die vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht dragen. Dat is dus het beeld van al degenen die een innerlijke band met Christus hebben. Die ranken die zijn door God de Heilige Geest tot leven verwekt. En zulke ranken, die trekken uw sap uit de wijnstok, opdat ze vruchten zouden dragen. De gemeente, opletten, want het is onze dure roeping om te gehoorzamen aan het woord. Johannes de Doper predikte scherp. Het was wel waar natuurlijk, die boodschap moest hij brengen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Brengt aan vruchten voort der bekering waardig. Wij mogen die eis nooit naast ons neerleggen. Goed opletten. Aan de andere kant, dat leert God al de zijnen wel, dat ze zo afhankelijk zijn in het dragen van vrucht, daar komen ze steeds meer achter. Hoe langer, hoe meer. Ze moeten zo inleven, dat wil God, dat leert God ze uit u, worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Het is toch wel een beetje deprimerend, dominee, als Gods kinderen zo moeten leren dat er uit hen geen vrucht meer komt in der eeuwigheid. Misschien niet het goede woord. Het zou ze soms wel moedeloos kunnen maken. Dat is ook niet goed. Ze moeten naar het woord gedreven worden. En ze moeten in de binnenkamer zijn. Als ze erachter komen dat er uit hen geen vrucht meer in der eeuwigheid zal gevonden worden. Bij wie moeten ze dan schuilen? Bij wie moeten ze nu zijn? Dat is niet zo moeilijk. Bij hem die zegt, ik ben de ware wijnstok. Bij hem moeten ze zijn. Met hem moeten ze verenigd worden. Ze moeten waarachtige geloofsgemeenschap met hem oefenen. Laten we eerlijk zijn, wanneer is er in het leven vrucht? Als er leven is. En als er bevruchting, als er gemeenschap is. Anders is er geen vrucht. En zo is het hier ook. Welke vruchten dragen ze? 2 weken terug hebben we bij de lidmatenkring de vruchten van de verkiezing behandeld. Ik hoop dat u allemaal luisterde, want het was uitnemende stof. Als het over de vruchten van de verkiezing gaat, gemeente, ja, mag ik zeggen, dan ben ik soms wel in mijn element, geloof ik. En wat noemde nu onze Dordtse vader als vruchten van de verkiezing? De eerste plaats zeide onze vader het ware geloof in Christus Jezus. Ik moet mijn leven nagaan of Jezus Christus aan mijn ziel is geopenbaard. Iets van hem mag kennen. En ik toch al eens met stamelen mag zeggen, ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. Welke vruchten noemde onze Dordtse vader nog? De kinderlijke vrezen Gods. Zullen we erop letten? Dat hoort niet maar bij een paar ouderwetse mensen of zo. De kinderlijke vrezen des Heren wordt door al Gods kinderen beoefend. In meer of mindere mate mogen waar zijn. Maar die diepe eerbied voor God, dat buigen voor God en onder God, dat buigen onder het gezag van zijn woord, breidt het maar uit. Kinderlijke vrezen Gods, de 3 B's kinderen, beminnen, heilig beven, hartelijk buigen. Dat is de kinderlijke godsvrees. Beminnen, buigen, heilig beven. Welke vrucht noemde onze vader nog? Honger en dorst naar de gerechtigheid. Als ik nu leer dat ik mijn oorspronkelijke gerechtigheid kwijtgeraakt ben in het paradijs, en dat al mijn eigen gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed zijn, en vanuit het evangelie word ik onderwezen dat Christus gekomen is niet om de wet of de profeten te ontbinden, maar die te vervullen, en in die weg een gerechtigheid heeft aangebracht die redt van de dood, dan honger en dorst ik naar de gerechtigheid. Welke vrucht is er nog? De ware droefheid over de zonde die naar God is, want die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Weet u wat een oprechte vrucht is? Als ze zuchten in de binnenkamer, of soms wel eens tegen innige vrienden. Ik ben het waardig dat die hemelse landman mij afsnijdt en wegwerpt. De Heere brengt al zijn kinderen op die plek dat ze het daar hartelijk mee eens worden wanneer God dat zou doen. Wat een oprechte vrucht als ik een welgevallen heb in de straffen mijn ongerechtigheden. En het vonnis leer billijken. En God ga rechtvaardigen. En mezelf ga veroordelen. Wat een vrucht. Wat zijn de vruchten? De vruchten des geestes zullen ze u noemen. Dat is liefde. Dat is blijdschap. Dat is vrede. Dat is langmoedigheid. Dat is goedertierenheid. Dat is goedheid. Dat is geloof, dat is zachtmoedigheid, dat is matigheid. Lees het maar eens na in Galaten. Maar de vrucht des geestes is. Ik noem er nog één, want dat is de liefde. Wat zien we nu gemeend in dit beeld? De eeuwige liefde van God de Vader drong zich samen in de wijnstok Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hiermee bevestigt God zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog vijanden waren. En de wijnstokgemeente, in die wijnstok zoekt nu de eeuwige liefde de rank. En hij mag de rank delen in de goddelijke liefde. En dan is altijd de vrucht: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Daaruit vloeit de oprechte liefde tot de naaste, die zich het meest openbaart in oprechte zorg voor de ziel van de naaste. Want die reist naar de ontmoeting met God. De vruchten, draagt u ze? Zulke ranken als de hemelse landman die ziet, dan gaat hij die niet afsnijden, maar afsnoeien. Die reinigt hij, kanttekening 6. Dat is, hij zuivert ze, namelijk door zijn woord en geest. En ook door kruis en lijden, door zijn woord en geest. Kijk eens naar vers 3. Gij lieden nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Christus heeft zijn gemeente vanaf het begin onderwezen. Onderwezen wie ze waren. Onderwezen wat ze zichzelf hebben waardig gemaakt. Ze werden zondaren. Verbrijzeld onder de scherpe wetsprediking van Johannes, die doper die voor Christus was heengezonden. En toen werden ze door de geest tot Christus geleid. En hebben ze hem leren kennen. Werden ze door hem onderwezen. En gaat hij ze leiden in de weg der zaligheid, dat hij moet lijden en hij moet sterven, omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor hun zonde kan worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. En in dat onderwijs, zegt Christus nu, heeft hij zijn kerk rein verklaard. Wat is dat schoon, als ik door het goddelijke, geestelijke, hemelse onderwijs, eerst door de spiegel van Gods heilige wet leer wie ik ben. En ten tweede uit het evangelie Gods in Christus mag verstaan dat nu het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Er staan dan deze discipelen nog voor veel zaken en raken ze straks alles kwijt. Christus zegt het evenwel. Gijlieden, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, want Christus zal zijn werk voleindigen. En hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dus het is zo waar, door woord en geest. Wat zegt de kanttekening nog? Door kruis en door lijden. Dan ga ik wat naar het beeld van de wijnstok. Wijnstokken hebben wilde loten. Wijnstokken hebben waterloten, zo worden ze ook wel genoemd. Wilde loten, soms lees je waterloten. En die wilde loten die groeien ontzettend hard, maar die dragen geen vrucht. Die wilde loten die moeten bij tijd, regelmatig, iedere keer worden weggesneden. Dat is nu niet de onvruchtbare rank, even opletten. Deze goede rank draagt wilde loten, waterloten. En dan begrijpen we wat er gebeurt als er aan zo'n goede rank van die wilde waterloten zitten, die ontzettend hard groeien, die trekken me daar sappen uit de wijnstok, zonder dat de vrucht er baat mee heeft. Dus daarom moeten die wilde loten van die ranken worden afgesneden. Opdat de vrucht zou groeien. Wat bedoelt nu eigenlijk Christus? Die reinigt hij, die zuivert hij door kruis en door lijden. Wel gemeente, Gods kinderen, alle wedergeboren zielen, na ontvangen genade, kunnen ze nog zoveel verkeerde ijver hebben. Dan groeien ze soms best wel hard. Maar dan hebben ze zichzelf nog zo op het oog. Ze werken nog zo op hun eigen behoud aan. Als Mozes meent geroepen te zijn, dan slaat hij een Egyptenaar dood. En hij wil zijn volk wel even gaan verlossen. O, zegt de Heere, zal ik die wilde lotus even afsnijden. En Mozes moet vluchten. En 40 jaar wordt hij in de woestijn geoefend. Waarom eigenlijk? Dat valt niet mee voor Mozes. Waarom? Meer vrucht dragen. God verheerlijken. Dat is eenvoudig de vrucht. Soms groeien de ranken zelf te hard. Dan kort de wijngaardenier de ranken in. Om toch maar goede vrucht te hebben. Dan wordt die rank, die wordt kunstmatig klein gehouden. U begrijpt het natuurlijk wel. Wat is dat pijnlijk voor mijn vlees, wanneer het de hemelse landman goed dunkt mij te gaan afsnoeien. Dan zegt hij tegen Abraham, offer nu maar uw zoon, uw enige die ge lief hebt, Isaac. Dan moet Jacob Jozef missen. Even later Simeon missen. Dan willen ze Benjamin meenemen. Dan denkt hij, en zegt hij, het gebeurt niet. Al deze dingen zijn tegen mij. En de Heer is alleen maar aan het afsnoeien zo. Opdat Jacob in de diepte zou komen. geoefend zal worden in Gods vrucht en Gods zaligheid. De Heere alleen zou overhouden. En tot eeuwig God zou leven. En zo doet de Heere dat. Verdrukkingen, beproevingen, kanttekening zegt kruis en lijden. Er zitten er in de gemeente die weten. Een lief kind verloren. Beproevingen. Verdrukkingen. Is de Heer dat nu eens doet? Met het heilige doel. Meer vrucht. In uw geestelijk leven. Dan is er nog wat. Soms heb je van die klem op van die onkruid, dat vergaat niet. En als je die de gang laat gaan, dan is in een korte tijd eigenlijk de hele wijnstok begroeid, overgroeid. Wel, zulke woekerplanten moet die hemelse landman natuurlijk op tijd wegnemen. Dat is duidelijk. Want die levende ranken, die kunnen makkelijk worden overwoekerd. David loopt op het dak van zijn paleis. En een woekerplant van zinnelijke lusten kruipt ineens om zich heen. En hij valt in de zonde van overspel. Later doodt hij Uria. Later laat hij het volk tellen. Dan zien we iedere keer van die woekerplanten. Wat doet de Heere dan? Hij zet het mes er bij David scherp in. Hij zet het er diep in. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. 4 kinderen moet hij naar het graf brengen. Opdat David maar zou weten. Niets te zijn. Een zondaar te zijn. Een doelmisser te zijn. Een verbondsbreker te zijn. Opdat David God in Christus zou overhouden. Te midden van alle druk en kruis. Soms groeit er mos op die wijnstok. En dat groeit daar welig. En die gaan ook sappen trekken uit de wijnstok. Een klein beetje mos is niet zo erg. Het kan te erg worden, dan denkt de hovenier, dat schrap ik eraf. Dat moet toch niet. Nee, dat moet niet. In het geestelijke leven kruipt er nogal wat mos op de rank. Een boezemzonde, een karakterzonde, een wereldgelijkvormigheid, een gemakzucht, een valse rust. Gemeente, ik geloof en ik hoop en ik denk dat het coronavirus door God naar deze aarde is gezonden, onder andere om zijn kerk te reinigen en te zuiveren en te heiligen. Dat geloof ik echt. De kerk die moet worden gereinigd en gezuiverd van al die mos, woekerplanten, wilde loten. En dat doet de Heere, dan zus, dan zo. En nu heel algemeen, maar het oordeel begint van het huis Gods. Dat moet ik zien, dat moet ik onderbuigen. Ik moet God rechtvaardigen en ik moet breken met alle zonden. En ik moet vluchten tot Christus alleen. Die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Let nu eens op, want in het wegsnijden van die wilde loten. En het afsnoeien, zo bedoel ik het hier natuurlijk, betoont God, de hemelse hovenier, zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid, zijn barmhartigheid, bewijst hij zijn genade, want het kan tenslotte niet dat die hemelse landman maar afsnoeit en afsnoeit en afsnoeit zonder dat hij het licht van zijn vriendelijk aangezicht weer doet lichten. En wanneer ze nu dit woord mogen verstaan, dat Christus de ware wijnstok is, en dat de hemelse landman de ranken die vrucht dragen besnoeit, om ze te zuiveren en om ze te heiligen, want dat is het, meer vrucht dragen. Dan zeggen ze, heilige Jezus, heilig mij. Ik moet heilig zijn als gij. Reinig gij die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Als ze een ogenblik in de binnenkamer iets van gemeenschap voelen met God en Christus, dan mogen ze ook wel eens stamelen met Asaf: ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waarde schatten. Waarom eigenlijk? Omdat gij mijn rechterhand wou vatten. God vatte Asaf bij zijn rechterhand. En Asaf had ook alles hoor. De Heere snoeide maar veel af in zijn leven. Wat er allemaal is geweest, ik weet het niet. Zijn bestraffingen waren er elke ochtend. En toen werd hij nog jaloers op de goddelozen ook, want die hadden het zo goed. Dan zegt de Heere Asaf, kom nu eens even mee. Ik leid je even in het heiligdom. En dan moet je letten op het einde van de goddelozen. Maar die worden weggenomen en die worden verbrand. En let nu ook eens op, Asaf, waar ik je vandaan heb gehaald. Ik heb je rechterhand gevat. Dan wordt Asaf eerst een groot beest bij God, waardig afgesneden te worden. Maar door de zuiveringen heen, dan heft hij het hoofd omhoog. En mag hij Gods gunst aanschouwen. En draagt hij de eerkroon. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Nee, niet om iets in Asaf. Het lag alles in deze ware wijnstok. Door de hemelse landsman geplant. In zijn kerk op aarde. Ik kom nu al zoveel jaren. Zoekende vrucht. Wat vindt God? Amen. Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst aanschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Thank you. ontvangt u de zegen des Heren thuis en aan deze plaats en gaat dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.